Voordat Gert gaat beginnen met de tweede avond, had hij als vraag, zijn er naar aanleiding van de vorige week nog vragen ontstaan? En dan zou hij die graag eerst even horen, zodat we dat stuk ook echt kunnen afsluiten.
Wat bij mij naar boven kwam, dat was over Paulus hadden we. Die was echt een gezant van God. God had hem gezonden. Maar van Petrus is het eigenlijk toch ook zo?
Ja, dat was met Petrus ook zo.
Ja.
Nou, we gaan straks ook nog iets... ga ik nog ergens langs. Waarbij de vraag eigenlijk naar voren komt... hoe zit het als wij zondigen? Ja, als wij verlost zijn door het bloed van Yeshua... We zijn door hem verbonden met onze hemelse vader. Ja. Hoe kan het dan? We zondigen nog. Nou, dat geldt ook voor Petrus. Petrus was ook een mens zoals wij.
Ja.
Dus hij kon ook zondigen.
Ja.
Hij kon ook de terugweg inslaan. Hè? Ja. Dat is de andere kant. Maar dat is mogelijk, ja.
Oké. Dankjewel.
Ik weet niet of jij of anderen dat ook hebben, maar Paulus komt bij mij zo aanmatigend over. Van ja, die Petrus en zo, dit en dat, zo en zo. Maar ik heb van Yeshua zelf enzovoort. En dan denk ik, ja, was toch diezelfde Petrus die al die tijd met Yeshua gewandeld heeft, die zelfs een hele bijzondere plek krijgt van Yeshua. Dus nou ja, dat viel mij een beetje op. En wat me ook opviel, dan het gaat vooral over de besnijdenis. En dan eindigt Paulus op een manier waarvan ik denk, nou, als een vriend van me dat zou zeggen, zou ik zeggen, ik kan het iets rustiger. Van, nou, laten ze zich maar laten snijden, weet je wel. Dan denk ik, nou, tjongejonge. Dus, nou ja, oké. Maar goed, je zei zelf al, en daar was ik erg blij mee, we moeten ook brieven wel nemen voor... Wat ze zijn van een persoon naar een persoon in een bepaalde tijd. En daarmee is er nog steeds wel een boodschap van Gods woord in.
Ja, zeker. Ik kom ook over op dit element nog terug straks. Niet over dat element van het snijden, maar iets over de houding van Paulus. Dus dat komt terug. En ik denk dat we een hele goede stap gemaakt hebben... daar achterin, waardoor ik nu hier helemaal jullie kan laten meeleven, want ik vind het heel fijn dat ook dat werkt, want dat is toch een stukje ondersteuning van wat ik ga zeggen. Fijn dat we hier weer mogen zijn, helaas dus een paar stoelen leeg, misschien zijn ze volgende week weer vol. Ik wil maar beginnen. Vanavond dus deel 2 van de Galatenbrief. En in de voorbereiding, dit is voor jullie voorbereiding dat ik dit ga zeggen, vonden wij het stuk van vanavond behoorlijk pittig. Dus dat is vast gezegd. en ik hoop dat ik het goed kan overbrengen. Dus daar zijn jullie dan op voorbereid. De vorige avond hebben we een groot deel besteed aan de achtergronden. Van de brief als geheel. En nu gaan we een aantal elementen bekijken. Die voorkomen in het deel wat we vanavond willen lezen en bekijken. Het thema is bekend vanavond. Het doelmodel of het ontvangmodel. Voorafgaand nog wat achtergrond. Paulus is volop Jood. En heeft geleerd bij Gamaliel, zoals we lezen in onze Bijbel. Gamaliel, zo komen we hem tegen in een andere Joodse geschriften. Een fariseer, volop in de tradities van de vaderen. Maar ook begiftigd met manieren van uitleg en gebruik van parallellen. En hier gaan we even iets dieper op in. Een manier van uitleg die we gaan zien... is het gebruik van een onbekende vraagsteller. Paulus voert als het ware een vraaggesprek met een onbekende. En die stelt een vraag, zodat hij er antwoord op kan geven. Deze manier van onderwijs werd door de wijzen uit die tijd vaker gebruikt. En is dus helemaal, past dus helemaal bij de achtergrond van Paulus. Een andere manier om iets duidelijk te maken is het gebruik van parallellen. De Hebreeuwse Bijbel is vol van parallellen. Ik heb er al eens eerder over gesproken. Als je er oog voor krijgt, ga je er steeds meer ontdekken. Ze komen voort uit wat ik noem Hebreeuws denken. In kleine vorm vind je ze al in de poëtische taal van de Bijbel, in de vorm van parallelisme. Als voorbeeld, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Twee keer wordt hetzelfde gezegd, maar het is net even iets verschillend. Bij profeten vinden we vaak dat iets gezegd wordt in een parallel. De situatie van Israël ten opzichte van de eeuwige wordt bijvoorbeeld geschetst als een huwelijk. Vergeleken met een huwelijk. Dat Yeshua veel gelijkenissen gebruikte, paste in die traditie. En die is ook te vinden bij de wijzen uit die tijd. We vinden er heel veel in de rabbijnse geschriften. Ze worden soms ook wel een midrash genoemd. En de bedoeling is om iets duidelijk te maken. Waar we echter voor op moeten passen is dat we een parallel of gelijkenis helemaal tot in het detail gaan invullen. En gaan we denken wat het allemaal in de finesses betekent. Daar zijn ze niet voor bedoeld. En op die manier gaan we er meer in leggen dan bedoeld was. Het gaat erbij om onderwijs bij het maken. Het gaat er om een punt te maken. Iets duidelijk. En Paulus gebruikt bij zijn uitleg ook parallellen. En we gaan vanavond er ook tegenkomen. Als deel van de inleiding wil ik jullie ook een parallel vertellen. Een gelijkenis. En dat gaat over Jan. Jan is instructeur van een wandelvereniging. Hij heeft een groep nieuwelingen een tijdje onder zijn hoede gehad. En zijn begeleiding stopt en wordt afgesloten met een door een overkoepelende organisatie georganiseerde wandeltocht. En dat gaat over een wandeling van 40 kilometer, die moet in een bepaalde tijd worden afgelegd. Er is voor Jan alleen een probleem. Hij is zelf verhinderd, hij kan niet mee. Maar hij heeft wel het telefoonnummer van Peter, die wel meeloopt. En als hij denkt dat ze ongeveer op de helft kunnen zijn, dan belt Jan Peter op om te vragen hoe het gaat. Hij krijgt een enthousiaste Peter aan de telefoon en die vertelt dat ze enorm genieten. Bij de groep hebben zich een paar andere mensen aangesloten en die hebben onderweg aan hen gewezen op de natuur. En die is prachtig. Ja, zegt Peter, we hebben van hen ook geleerd om daar heel bijzondere plaatjes van te maken. Dus we wandelen en maken ook hele mooie foto's. Ja, zegt Jan, maar hoe ver zijn jullie met de wandeling? We zijn net het 15 kilometer punt gepasseerd, is Peters reactie. En die opmerking schiet Jan in het verkeerde keelgat. Zijn stemming slaat om. En ook de toon waarop hij spreekt. 15 kilometer? Maar dan zijn jullie enorm achter op het schema. Als je zo doorgaat, kom je niet op tijd aan de finish. Luister eens goed naar me, Peter. Jullie moeten ophouden, onmiddellijk stoppen met dat gefotografeer. En je volledig richten op het wandelen. Dus stop te luisteren naar die mensen die met jullie oplopen. En doe wat ik je zeg als je instructeur. Zijn jullie dan alles vergeten wat ik tegen jullie gezegd heb? Tot zover deze gelijkenis. In aansluiting op dit verhaal twee belangrijke elementen over Paulus in deze brief. Als eerste zijn betrokkenheid. Er is geen brief van Paulus waarin hij zo emotioneel schrijft. Hij laat blijken hoe de situatie in Galatië hem persoonlijk raakt. O uitzinnige gelaten, wie heeft jullie betoverd? Schrijft hij in hoofdstuk 3 vers 1. Ook op andere plaatsen merken we die emotie bij Paulus. Hij is werkelijk enorm geschrokken van wat hij heeft gehoord over de situatie bij de gelaten. En de manier waarop hij schrijft draagt dat in zich. Ik denk dat een aantal herhalingen die we tegenkomen in de brief daar ook mee te maken hebben. Dan een tweede element. Paulus schrijft vanuit de denkwereld die hij bestrijdt. Dat gebeurt met name als het gaat over de Torah. Hij schrijft vanuit de zienswijze dat de Torah een systeem is van wetten en regels die opgevolgd moeten worden. De vorige avond hebben we het gehad over de Torah als leefregel, als middel om de eeuwige te dienen. Dat middel kan een doel worden. En dan komen we terecht in wat we wetticisme noemen. Paulus gaat in eerste instantie niet uitleggen hoe dat van oorsprong bedoeld is. En daar zijn een aantal mogelijke redenen voor. Als eerste, het gaat Paulus in eerste instantie om correctie. En dat is komen tot het inzicht dat de wet als doel verkeerd is. En dat ze in Yeshua alles ontvangen hebben. Dat staat bij hem voorop en daar richt hij zich op. Op deze manier werkt ook Jan, de wandelinstructeur. Hij zegt, jullie moeten stoppen met fotograferen. Hij corrigeert alleen. Dan de volgende. Het uitleggen van de echte bedoeling van de Torah zou zijn doel kunnen missen. Het zou heel veel uitleg vragen, met de mogelijkheid van onbegrip en verwarring. Het is een beetje zoals bij Jan, de wandelinstructeur, die niet gaat uitleggen dat fotograferen op zich heel mooi kan zijn en hoe je dat inpast in het wandelen. Dan als derde. Het past bij de instelling van Paulus, die hij onder andere in 1 Korinthe 9 vers 20 schrijft. En ik ben de Joden geworden als een Jood, opdat ik de Joden winnen zou. En degene die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet, opdat degene die onder de wet zijn, dat ik die winnen zou. Hij past zich dus aan het gedachtegoed van degene waar hij tegen spreekt. Of schrijft in dit geval. Gaat Paulus dan helemaal voorbij aan de Torah als leefregel om de eeuwige en de naaste te dienen? Nee, zeker niet. In het tweede deel van de brief schrijft hij over het gebod van de naaste liefde. En daar hopen we de volgende avond naar te kijken. We gaan nu kijken naar een paar begrippen die direct al in het tweede vers van vanavond voorkomen. En laten we die eerste twee versen ook maar eerst eens lezen. Galaten 2, vers 15 en 16. En Dikkie gaat dat met ons doen.
Wij, die van nature Joden zijn en geen zondaars uit de heidenen, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd.
Ja, dankjewel. Het eerste onderwerp waar ik het over wil hebben is rechtvaardiging. Het gaat in de Galatenbrief onder andere over de vraag, hoe wordt een mens gerechtvaardigd? En Paulus stelt dat aan de orde en geeft twee mogelijkheden. Het heeft te maken met geloof of met werken der wet. Deze twee mogelijkheden gaan we straks verder onderzoeken, maar eerst kom ik met een vraag. Wat betekent het gerechtvaardigd te worden? Laten we eerst eens kijken naar de Tenach, het Eerste Testament. Daar komt het begrip veelvuldig voor. En daar kunnen we van leren. Een rechtvaardige is iemand die gerechtigheid doet. In de Tenach is dat een tzaddik. De woorden rechtvaardigheid en gerechtigheid worden in Bijbelvertalingen beide gebruikt, maar gaan over hetzelfde begrip. De woordkeuze hierbij kan verschillen per vertaling en in sommige vertalingen worden beide woorden gebruikt. Rechtvaardigheid en gerechtigheid. Het gaat echter altijd over tzedek. Tzedek houdt in rechtvaardigheid als instelling, dus wat de intentie is, wat in het hart leeft. Tzedeka heeft te maken met het gedrag, dus het doen van rechtvaardige daden. Gerechtigheid is een eigenschap die we vinden bij de Eeuwige zelf. In Psalm 97, vers 6 staat dat de hemelen zijn gerechtigheid verkondigen. En in vers 2 van diezelfde psalm staat dat tzedek en mishpat, gerechtigheid en recht, de fundamenten zijn van zijn troon. Die woorden, recht en gerechtigheid, staan dicht bij elkaar. Van recht zou je kunnen zeggen dat het recht toe, recht aan is. Twee betekenissen heeft dat. Strak volgens de gegevens die in wetten en regels te vinden zijn. En door op die manier recht te doen of recht te spreken, kan iemand echter ook onrecht worden aangedaan. Dat kan verband houden met de beperkingen die wetten soms hebben. Een wet kan bijvoorbeeld gemaakt zijn voor een bepaalde situatie. Als die wet ook toegepast wordt in een andere situatie, kan hij zijn doel voorbij schieten en onrecht bevorderen. Bij gerechtigheid is van dat onrecht geen sprake. Er wordt rekening gehouden met alle kanten. En gerechtigheid is daarom volledig eerlijk. In onze recente geschiedenis zijn, wat het invullen van gerechtigheid betreft, flinke uitglijders gemaakt. Ik doel daarbij op het eerlijk behandelen van burgers door de overheid. Denk maar aan de toeslagenaffaire. In de Tora heeft gerechtigheid alles te maken met eerlijkheid. Ik geef als voorbeeld Leviticus 19, vers 15. Gij zult bij het recht spreken geen onrecht doen. Gij zult de armen niet begunstigen en de aanzienlijken niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze zult gij uw naaste berechten. Het begrip gerechtigheid, tzedaka, heeft zich ontwikkeld en wel tot een betekenis van goed doen. Het geven aan minder bedeelden bijvoorbeeld. En in Israël wordt het gezien als een gebod, zeker bij bepaalde chagim, feesttijden, is het een opdracht om de armen te gedenken. De oorspronkelijke invulling van het woord gerechtigheid, tzedaka, of van een rechtvaardige, een tzaddik, kun je ook verwoorden als handelen volgens de standaard van de eeuwige. Hij zelf is rechtvaardig. De eerste waarvan we lezen dat hij een tzaddik is, is Noach. Daarna lezen we over Melchizedek, koning van Salem, die Abraham ontmoet met brood en wijn. In Genesis 18 pleit Abraham voor de bewoners van Sodom en Gomorra. We kennen het verhaal dat Abraham hoopt dat er voldoende rechtvaardigen zijn, zodat de vernietiging niet door hoeft te gaan. Er zijn zelfs geen 10 rechtvaardigen. In deze geschiedenis, maar ook elders, wordt de rechtvaardige tegenover de goddeloze gesteld. Onder een goddeloze kun je iemand verstaan die inderdaad godloos is. Van God los. Hij houdt geen rekening met het bestaan van de eeuwige. En dat is precies het tegenovergestelde van een tzaddik, een rechtvaardige. Dat is iemand die rekening houdt met de eeuwige, die hem dient, die dus een relatie onderhoudt met de God van Israël. Kan een rechtvaardige fouten maken, zonde begaan? Ja, als hij de relatie met de eeuwige loslaat, ook al is het maar voor even, hij kan echter vergeving ontvangen en de relatie met de eeuwige kan hersteld worden. Het is goed dat we de betekenis in het vizier houden als we bij Paulus lezen over rechtvaardiging. Het gaat er dan over dat iemand komt in de positie van een tzaddik. Iemand die leeft in een relatie met de eeuwige. Tot zover over rechtvaardiging. Dan ga ik nu verder over het begrip werken der wet. En ik begin weer met een vraag. Mogen we werken der wet gelijkstellen aan wetticisme? En dat is de overconcentratie op de regel, we willen het graag goed doen en daar gaan we heel ver in. Ik denk niet dat het begrip werken der wet zo ver gaat. In het christendom is dit vaak wel zo neergezet en vanuit dit idee is er een karikatuur gemaakt van de Joden. Zoals de uitspraak, ze denken dat ze hun goede positie bij God kunnen verdienen door het doen van de wet. Dat is het verdienmodel. En dat is zeker niet in het Jodendom aanwezig. Ieder die serieuze Joden kent, zal gemerkt hebben dat dat niet hun insteek is. Ook al denken wij soms wettische trekjes te constateren, het is nooit hun bedoeling door het houden van de Tora om bij de eeuwige in een goed blaadje te komen. Wel kan het zo zijn dat ze hun dienst voor de eeuwige naar een hoger plan proberen te krijgen. En dat is dus dienen en niet verdienen. Het is goed het begrip werken der wet te overdenken. En daarin krijgen we hulp van een geschrift dat aanwezig was in een van de grotten van Qumran, bij de Dode Zee. De tekst hiervan is uit 6 gevonden manuscripten samengesteld, is opnieuw in elkaar gepast. En het gaat om een geschrift dat de titel heeft gekregen MMT. En die titel staat voor Miksat Maaseh HaTorah. Met de betekenis iets van het doen van de Torah. Deze titel is door de onderzoekers van dit geschrift daaraan toegekend, vanwege de inhoud. Het gaat over een brief die handelt over geboden en voorschriften. En door die te doen, onderscheidt de ene groep zich van de andere. En werken der wet zou je met deze brief in je achterhoofd ook kunnen uitleggen als een manier om onderscheid te krijgen ten opzichte van andersdenkenden. En het invullen van de Torah is zo ook een onderscheiding waardoor de Joden als volk, als geheel, door de eeuwen heen als Gods volk heeft kunnen overleven. Laten we dat vooral voor ogen blijven houden. Het geschrift MMT is een weergave van hoe er in Joodse kringen in de tijd van Paulus gedacht werd over het onderhouden van wetten en geboden. En als dit begrip ook zo bij Paulus bestond, kun je meer begrip krijgen voor het verband dat hij legt tussen het houden van geboden en het begrip rechtvaardiging. Door het houden van de geboden onderscheid je je als groep van de niet-Joden. Je bent zo een volk dat leeft in verbondenheid met de Eeuwige, de God van Israël. Je leeft als tzedikim, rechtvaardige. Het leven als rechtvaardige is dus niet het gevolg van het houden van Torah. Maar het gaat ermee samen. Ik heb dat zelf geproefd toen we een week lang Sukkot, Loofhuttenfeest, vierden in Israël met een groep Sefardische Joden. Die groep maakte er een soort vakantieweek van, ergens samen in een hotel. We waren daarbij uitgenodigd door Joodse vrienden. Die week bestond voor mij voor een groot deel uit het meemaken van diensten. Niet in een synagoge, maar in een daarvoor ingerichte kamer in het hotel. En toen wij als mannen daar een keer vandaan kwamen en ons weer voegden bij de vrouwen in de loofhut, werden we door een van de vrouwen verwelkomd als tzedikim. Het invullen van Torah is dus geen werk dat rechtvaardiging oplevert. Het is het invullen van rechtvaardigheid. Daarmee moeten we ons wel realiseren dat het invullen van Torah kan doorschieten en tot een vorm van wetticisme kan worden. En dat gevaar ligt om de hoek en komt tot uiting bij degenen die vinden dat het Torah houden, dat dat heel belangrijk is en dus dat puur gaat om het invullen van de regels. Dat is het do-model. En daar verzet Paulus zich juist tegen. Paulus stelt daarnaast het geloof van Yeshua de Messias. Want dat is wat er in het Grieks staat. In de Statenvertaling is het ook zo vertaald. En in veel andere Bijbels staat geloof in de Messias. De rechtvaardiging, het worden tot rechtvaardige, komt door het geloof, het vertrouwen te stellen op het geloof van Yeshua. Door zijn geloof is hij de moeilijkste weg gegaan. Hij vertrouwde erop dat door zijn lijden en sterven de betaling van de losprijs voor de zonde en de verzoening met de hemelse Vader bereikt zou worden. Het is helemaal zijn werk. Voor de volgelingen is er niets waarop ze zich kunnen laten voorstaan. Alleen geloof in, vertrouwen op zijn verlossing. Daarop legt Paulus de nadruk. Er kan niets verdiend worden door iets te doen. Maar het wordt ontvangen. En dat is genade. Ik noem het ontvangmodel. En het doemodel en het ontvangmodel staan bij Paulus tegenover elkaar. Het is belangrijk dat we inzien dat Paulus vanuit zijn Joods zijn schrijft over het doemodel en dat afwijst. Binnen het christendom is dat doemodel juist aan de Joden in zijn algemeenheid toegekend. En eigenlijk nog verder doorgetrokken naar het verdienmodel. En dat heeft een heel verkeerde kijk op het Jodendom opgeleverd. De gevolgen daarvan werken vandaag de dag helaas nog door. En dat is heel erg. In het kader van deze avonden is het niet zinvol om daarop door te gaan, dus ik laat dat verder rusten. Dan het begrip geloof is iets, ook nog wel iets waarover iets over te zeggen is. Iets verderop in de brief schrijft Paulus over het geloof van Abraham. In Genesis 15 lezen we daarover. Abraham, zo heette hij toen nog, heeft geen kinderen. En hij denkt dat zijn knecht Eliezer zijn erfgenaam zal worden. De Eeuwige laat Abraham naar de hemel kijken. En die kan in het Midden-Oosten vervuld zijn van sterren. Dat is een indrukwekkend gezicht, alleen al. In de nacht, donker en licht, samen. Zo talrijk, zegt de Eeuwige, zal jouw nageslacht zijn. Dan staat er, en hij geloofde de Eeuwige en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Hier vinden we beide begrippen bij elkaar. Geloven en gerechtigheid. En in het Hebreeuws staat er voor hij geloofde de werkwoordsvorm he-emin. En daarin herkennen we het woord amen. Dat zeggen wij ook als we ergens mee instemmen, het voor waar houden. Van Yeshua lezen we dat iemand tegen hem zegt, ik geloof Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Dat laat zien dat geloof niet een prestatie is. Geloof hoort ook, weten we, bij de gaven van de Heilige Geest, zoals ze in 1 Korinthe 12 vers 9 worden vermeld. En in de Galatenbrief, hoofdstuk 5, komen we het ook tegen als een vrucht van de geest. Het gaat zeker niet om iets dat je presteert. Nee, we ontvangen geloof en daarbij is ook een bereidheid van onszelf nodig. Zowel het een als het ander. We gaan nu terug naar de brief. En we sluiten aan op wat de vorige avond besproken is. En laten we dezelfde verse nog eens lezen. En nu vanaf hoofdstuk 2, 14 en weer tot en met 16. Dus we gaan het nog een keer doen.
Maar toen ik zag dat zij niet juist wandelden, overeenkomstig de waarheid van het evangelie, zei ik tegen Petrus in het bijzijn van allen, als u, die een Jood bent, naar heidens gebruik leeft en niet naar Joods gebruik, waarom dwingt u dan de heidenen op de Joodse manier te leven? Wij, die van nature Joden zijn en geen zondaars uit de heidenen, weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, omdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd.
Ja, Petrus werd door Paulus berispt. En daarbij sprak Paulus erover dat het gedrag van Petrus heidens was. En niet zoals hij zich als Jood had moeten gedragen. En op het verschil tussen Jood en heiden gaat Paulus door in vers 15. Hij zegt, wij zijn geen Joden, of hij zegt daar, wij zijn Joden en geen heidenen. En dan gaat hij door over wat hij als Jood weet. Dat is dan in vers 16. En ik geef diezelfde vers 16 nu in een hopelijk nog iets meer begrijpelijke vertaling. Want het is gewoon een heel lastig stuk in deze brief. Hij staat, jullie kunnen meelezen. Wij, en dat gaat dus over de Joden, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt door het doen van werken der wet. Maar door het vertrouwen van Yeshua de Messias. En dat is het vertrouwen om zijn verlossingswerk in te vullen. En wij zijn op de Yeshua de Messias gaan vertrouwen, waardoor we gerechtvaardigd worden. Vanwege het vertrouwen van de Messias en niet door het doen van werken der wet. Want niemand vindt rechtvaardiging door het doen van werken der wet. Als Jood beleidt hij dat het doen van werken der wet geen gerechtigheid geeft. Hij weet dat er wel een samenspel is van die werken en het zijn van een tzaddik, maar dat die werken op zich geen opbrengst leveren. Als ze alleen gedaan worden omdat het moet, dan passen ze in het doe-model. En daar staat tegenover het vertrouwen op het geloof van Yeshua. En daaruit ontvangen zij en wij dat we kinderen van de eeuwige zijn geworden. We leven in relatie met hem als tzedikim, rechtvaardigen. Paulus zet het doe-model tegenover het ontvangmodel. Ik heb nu heel veel al gezegd. En we zijn nog maar 3 versen verder. Maar dit is heel belangrijk. We gaan nu wat meer lezen. En dat doen we uit hoofdstuk 2, vanaf vers 17 tot en met 3, 9.
Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet, want als ik dat wat ik afgebroken heb weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben. Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet, want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven. O dwaze gelaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was? Dit alleen wil ik van u vernemen. Heb u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Bent u zo dwaas? U die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? Heb u tevergeefs zoveel geleden? Als het toch eens tevergeefs was. Hij dan, die u de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend? Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. In u zullen al de volken gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn gezegend samen met de gelovige Abraham.
Dankjewel. In vers 17 komt de onbekende vraagsteller op het toneel. Hij probeert onderuit te halen wat Paulus net geschreven heeft en stelt ongeveer het volgende. Hoe kan het nou dat iemand die rechtvaardig leeft door de Messias toch nog zondigt? Dat betekent dan toch zeker dat de Messias daarin meewerkt, daarbij betrokken is? Dat in geen geval, stelt Paulus dan. Levend als rechtvaardige door en in gemeenschap met de Messias betekent dat de maatstaf niet meer de wet is. En zeker niet met de daaraan toegevoegde overlevering der vaderen. Dat hele systeem, het doe-model dat mensen opsluit, dat is afgeschaft. Dat kan geen aanklacht meer voortbrengen. Paulus gaat nu verder met te vertellen wat de gemeenschap met Yeshua inhoudt. Niet meer ikzelf, maar Yeshua leeft in mij. Met Yeshua is ook de vleeselijke mens gekruisigd. Hierin past niet meer het opsluitende en veroordelende systeem dat aan de wet wordt toegekend. Als dat systeem nog zou werken, zou Yeshua tevergeefs gestorven zijn. En de genade van God die daarmee verband houdt, zou er niet gedaan zijn. Tot zover Paulus. De stellingname van Paulus over het zondigen van de rechtvaardige brengt mij tot de vraag, en ik heb ook net gemerkt dat die vraag ook leefde, hoe zit het met ons? Hoe zit het met mij? En ik denk daarover het volgende. Als ik zondig, komt dat doordat ik op dat moment de door Yeshua voor mij verworven band met de Vader heb losgelaten. Ook al was het maar voor even. Voor die situatie is een terugkeer en vergeving mogelijk door het geloof van de Messias. Deze mogelijkheid is nooit een vrijbrief om te zondigen. Het is zo belangrijk dat we leven vanuit die relatie met onze hemelse Vader. En ons erop richten die relatie steeds hechter te laten worden. Een weg van terugkeer en vergeving na het zondigen is overigens al in de Torah beschreven. In Leviticus, bij de offers, vinden we zond- en schuldoffers. Hulpmiddelen voor herstel van relatie en verzoening met de Eeuwige. Hierin is een voorafschaduwing te zien van het werk van Yeshua. Daarin zien we dat de schrift één is. Aan het begin van hoofdstuk 3 schudt Paulus de lezers flink door elkaar. Hij laat merken hoe ernstig hun situatie is. En doet dat op een emotionele manier. Door hen te bestempelen als uitzinnig, onverstandig of hoe dit ook vertaald wordt. Ja, en te vragen van wie heeft u betoverd? Dan trekt hij het leven als rechtvaardige, dus het leven naar de maatstaf en in de gemeenschap met de Eeuwige door naar het leven geleid door de Heilige Geest. Waardoor hebben jullie de Heilige Geest ontvangen? Door het doen van werken der wet of door de prediking van het geloof? Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen en laten jullie dat nu los? Zijn jullie nu ontvankelijk geworden voor vleeselijke zaken? Toen jullie tot geloof kwamen, hebben jullie moeilijkheden te verwerken gekregen. Die konden jullie doorstaan door de kracht van de Heilige Geest. Laten jullie nu los wat je daarmee ontvangen hebt. Hebben jullie die moeite voor niets doorstaan? In modern Nederlands gezegd, zijn jullie gek geworden? Ik moet even door. Ik heb jullie ten achter gesteld. Ja, daar waren we. En dan gaan we nu door naar de volgende. Na dit door elkaar schudden gaat Paulus vanaf vers 6 verder met het schilderen van perspectief, van zegen. Hij doet dat door te laten zien dat al aan Abraham voorzegd is dat de heidenen gezegend zullen worden. Dat er een positieve verbinding zal zijn van hen met Abraham. Samen worden ze gezegend. Het is hier bij Paulus net als bij de profeten in de Tenach. De aanklacht en de boze woorden worden opgevolgd door profetisch perspectief. Die golfbeweging die je vaker bij de profeten ziet, ik zie die golfbeweging hier ook. Eerst wordt er geschud en dan is er perspectief. Wat Paulus nog meer doet hier, is tegengas geven aan degene van het Joodse volk die Abraham exclusief voor zichzelf claimde. Hij laat heel duidelijk de schrift spreken. Dat merken we steeds. De Tenach is op de achtergrond aanwezig. Dan gaan we nu weer een stukje lezen. Hoofdstuk 3 van 10 tot en met 14.
Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardig wordt voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar voor de wet is het niet uit geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof.
Ja, dankjewel. Ik ga het eerst nog eens even hebben over de vloek van de wet. Paulus schrijft hierover gezien vanuit het doelmodel. Dus met de benaderingswijze die de invullers van het doelmodel hadden. En nu gaan wij eerst eens kijken vanuit onze eigen benadering. Proberen te verstaan wat de vloek van de wet inhoudt. En hiervoor moeten we naar Deuteronomium 27 en 28. Jullie hoeven het niet te gaan lezen, we gaan het nu ook niet lezen. Ik probeer daar wat uit te lichten. Trouwens, we krijgen over een poosje, als het aan de orde is, dan mag ik spreken bij jullie, geloof ik, dus dan komt het vanzelf nog meer naar voren. Er wordt omschreven op welke manier het volk moet handelen bij de verbondsluiting bij de bergen Ebal en Gerizim. Daar wordt een nieuw verbond gesloten tussen de eeuwige en zijn volk. Het is een vernieuwing van het verbond van de Sinaï. En daar worden 12 vervloekingen uitgesproken door het volk. Dat wil zeggen, ze worden uitgesproken en door het volk bekrachtigd met het uitspreken van amen. En die vervloekingen betreffen personen in het volk die ergerlijke overtredingen doen van de regels die de eeuwige gegeven heeft. En dat gaat om zonden die indruisen tegen de beginselen die de eeuwige gegeven heeft. En die zonden staan het verblijf van de eeuwige te midden van zijn volk in de weg. De 12e van die vervloekingen is degene die hier door Paulus wordt aangehaald. En die luidt, vervloekt degene die de woorden van deze Tora niet zal bevestigen en hen doen. Deze vloek is persoonsgericht. En hij betreft personen die lak hebben aan de Tora van de eeuwige. Het zijn mensen die bewust hun eigen gang gaan en die daardoor een verwoestende uitwerking hebben op het hele volk. Van deze mensen wordt gesteld dat ze vervloekt zijn. En een vervloeking is het tegenovergestelde van een zegen. Het slechte wordt over iemand uitgesproken. Er wachten hem problemen. Die problemen zijn bij deze 12 vervloekingen niet geconcretiseerd. Anders is het met de vervloekingen die in het opvolgende hoofdstuk, hoofdstuk 28, worden beschreven. En die betreffen het hele volk als gevolg van het afdwalen van de eeuwige. En dat afdwalen van het hele volk kan het gevolg zijn van het afdwalen van enkelingen. Ik denk dat die daarom ook als eerste worden genoemd. Zij kunnen richtinggevend zijn voor het hele volk. In hoofdstuk 28 staan al die vervloekingen die het volk betreffen ook ingevuld. Als je dat leest, dan raakt je dat diep. Die vervloekingen, het zijn verschrikkingen, zijn in de loop der tijd ook allemaal concreet geworden voor het volk Israël. Ik ga daar nu niet verder op in, maar probeer de context van Paulus' schriftverwijzing toe te lichten. Die context is voor mij de vloek van de Tora, zoals die in Deuteronomium genoemd wordt. En dat die alles te maken heeft met hen die een loopje nemen met de regels die de eeuwige gegeven heeft. En de bedoeling daarvan is dat het volk blijft en leeft, zodat de eeuwige kan verblijven te midden van hen. Paulus schrijft echter vanuit de denkwijze van het doelmodel. En daarin past om het aangehaalde vers als volgt op te vatten. Je moet de Tora, de wet, doen en als je dat niet doet of niet goed doet, dan ben je vervloekt. Door de tekst op zo'n manier te gebruiken, geeft hij zijn tegenstanders een koekje van eigen deeg. Hij zette als het ware vast in hun eigen theorie, om vervolgens op Yeshua te wijzen, die de vloek gedragen heeft, door aan een hout te hangen. Daardoor heeft hij de vloek doorbroken. Zo komt Paulus uit waar het hem om gaat. Yeshua en hij alleen. Daar komt bij dat door het werk van Yeshua de zegen ook voor de heidenen is. Door het geloof komt ook voor hen de zegen van Abraham beschikbaar en ontvangen zij de belofte van de Heilige Geest. We gaan verder lezen als dit bezonken is.
Broeders, ik spreek op menselijke wijze. Zelfs een verbond van mensen dat rechtsgeldig is geworden, stelt niemand terzijde of voegt daar iets aan toe. Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet en aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen, maar van één en aan uw nageslacht. Dat is Christus. Dit nu zeg ik, het verbond dat eertijds door God rechtsgeldig was gemaakt met het oog op Christus, wordt door de wet, die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de belofte te niet te doen. Want als de erfenis uit de wet is, is zij niet meer uit de belofte. Maar aan Abraham heeft God die door de belofte genadig geschonken. Waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen, totdat het nageslacht zou gekomen zijn aan wie het beloofd was. En zij is door engelen in de hand van de middelaar beschikt. En de middelaar is niet middelaar van één partij, maar God is één. Is dan de wet in strijd met de belofte van God? Volstrekt niet, want als er een wet gegeven was die in staat was levend te maken, dan zou de gerechtigheid werken uit de wet zijn. Maar de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Christus Jezus. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Want u bent alle kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt u zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Want alle bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgename.
Dankjewel. Paulus gebruikt tussendoor een parallel, een voorbeeld om een punt te maken. Als mensen een verbond sluiten, is dat vast. Het kan niet door de een of andere partij aangepast of uitgebreid worden. En zo is het ook met het verbond dat de eeuwige met Abraham sloot. De beloften die daarbij horen, kunnen niet door een andere partij veranderd worden. Dat verbond werd gesloten met Abraham en zijn nageslacht. Er staat in de oorspronkelijke tekst met zijn zaad. En dat is, zegt Paulus, enkelvoud. En dat slaat op de Messias. De Messias is het zaad van Abraham. En zij die door het geloof in de Messias zijn, waarvan geldt Yeshua leeft in mij, zij horen daar dus ook bij. En zijn dus ook zaad van Abraham. Op die manier wordt werkelijkheid dat de volken in Abraham gezegend worden. Die zegen, de belofte aan Abraham gegeven, zijn onderdeel van het gesloten verbond, dat niet door een andere partij ongedaan gemaakt kan worden. Zo kan de wet die via Mosje vele jaren later aan het volk gegeven is, dat verbond met Abraham niet veranderen. In vers 19 komt de onbekende vraagsteller weer om de hoek met de vraag: wat heeft die wet dan voor zin? Waar dient die dan nog voor als de belofte zwaarder weegt? Het antwoord van Paulus op die vraag ligt in de lijn van het betoog en is als volgt. De wet is gegeven in verband met overtredingen, om die aan de kaak te stellen. De werking daarvan zou gelden tot het zaad van Abraham, de Messias, komen zou. Die wet, zegt Paulus, was via engelen doorgegeven aan de middelaar. Die middelaar, dat is Mosje. En dat engelen bij het geven van de Torah een rol hebben gespeeld, dat lezen we niet in de Tanach. Wel spreekt Stefanus ook over de rol van engelen daarbij. Ik denk dat het niet essentieel is en dat we het rustig kunnen laten voor wat het is. Die middelaar, Mosje, vertegenwoordigde het hele volk. De eeuwige echter is één. En dit statement in vers 20 geeft de verhoudingen weer bij het ontvangen door het volk van de Torah. En het is tevens een inleiding op de volgende vraag van de onbekende vraagsteller. Die gaat in op de gedachte dat de eeuwige, die één is, dat die een soort dictaat gegeven heeft aan het volk. Een doemodel dus. Want zijn vraag is: is die wet dan in strijd met de belofte gegeven aan Abraham? Of anders gezegd, dus het volk moest alles doen, aan voorwaarden voldoen, hoe zit het dan met die belofte? Daarop stelt Paulus: dat is zeker niet het geval, want het doen van de wet geeft geen leven. In dat geval zou je door de wet te doen gerechtvaardigd worden. Nee, de schrift heeft alles besloten onder de zonde. Zo staat het in de NBG 51 vertaling. Je zou kunnen zeggen dat alles in de schrift de zonde aan de kaak stelt. Echter, de belofte aan Abraham gegeven wordt alleen door het geloof van de Messias ontvangen. Opnieuw de uitspraak: niet door te doen, maar door te ontvangen. Maar, zegt Paulus, de wet had wel een functie. En wel, voordat Yeshua kwam en in geloof zijn verlossingswerk verrichtte. In die periode functioneerde de wet als een pedagoog. Zo staat het in de grondtekst. Een pedagoog was iemand die jonge kinderen begeleidde en zorgde dat ze op de bestemde plek kwamen. Zoals de plek van studie. Die pedagoog zorgde ervoor dat ze niet op een verkeerde plaats terechtkwamen. Deze parallel wordt door Paulus gebruikt om de functie van de Torah aan te geven in de periode die aan de tijd van Yeshua voorafging. De functie van sturing, van bewust maken en bewust houden van het gevaar van de zonde. Paulus schrijft hierover in de wij-vorm. Het gaat over hem en zijn volk, de Joden. Nu is echter de tijd dat het geloof van de Messias gekomen is. De uitwerking van zijn geloof, zijn offer, maakt vrij en maakt het ontvangen van rechtvaardiging mogelijk. Dat is het leven in gemeenschap met de eeuwige. Want, zegt Paulus, u bent alle zonen van God door het geloof. U bent in Yeshua de Messias. Het geldt voor allen, Joden en heidenen. Want allen die in de Messias gedoopt zijn, hebben zich met de Messias bekleed. Ze zijn één met hem. En in dit aspect is er geen verschil. Alle zijn één in de Messias. Jood en Griek. Slaaf en vrije. Man en vrouw. Laten we er acht op geven dat het gaat over het aspect van één zijn in de Messias. Andere verschillen blijven bestaan, zoals die tussen man en vrouw. Eén in de Messias wil zeggen dat we met hem zaad van Abraham zijn en volgens de belofte erfgenamen. Joden en heidenen delen hier in de belofte. Ook al blijven ze verschillend. Ter afsluiting. Vanavond keken we naar twee modellen. In het doe-model past het begrip moeten. Het doe-model komt voort uit goede bedoelingen, maar is doorgeschoten en min of meer losgekomen van het doel. In het ontvangmodel hangt het af van het geloof van de Messias. Hij geloofde, vertrouwde dat de weg die hij ging verlossing teweeg zou brengen. Verlossing van de invloed van het boze en de gevolgen daarvan. Door ons geloof, ons vertrouwen op hem te stellen, ontvangen wij die verlossing. Dat is genade. En er is nooit iets van prestatie van ons bij. En hoe zit het dan met de Tora? Hoe bepalend is die voor ons? Gaat Paulus daaraan voorbij? Nee, hij gaat er niet aan voorbij. Verderop in de brief komt de Tora wel aan de orde. Maar dat is voor de volgende avond. Wat het belang van de Tora betreft, nog even terug naar de parallel waar ik mee begon over Jan, die tegen de wandelaars zei dat ze moesten stoppen met fotograferen. Jan zelf is een begaafd amateurfotograaf. Dat is veelzeggend. Wat onszelf betreft, is het goed dat we ons afvragen in hoeverre het doe-model bij ons enige invloed heeft. Het is soms dichterbij dan we beseffen. Waarom doen we bepaalde dingen? In hoeverre bepalen gewoontes of tradities ons leven? Ja, wij hebben ook onze tradities. Denk daar eens over na. Toets de dingen die je uit gewoonte doet. Of die je doet omdat je denkt dat het zo hoort. En het kan ook nuttig zijn om elkaar te bevragen daarover. Niet belerend, maar liefdevol. Het kan ook goed zijn als we eens in de spiegel kijken. En soms kan iemand ons die voorhouden. En dat alles in verbondenheid met de Messias. Eén in hem. Want in hem zijn we alle gelijk. Hij volbracht het al. Zijn werk is volledig. Hem komt toe onze dank en eer. Tot zover.